staat op beroep 2 en China op beroep 3 en nu is die volgorde Verenigde Staten, China, Japan. Japan is nou op de derde plaats. Dus hoe meer uitslagen er binnenkomen, hoe lager Japan afdaalt. En zie je die in die kop, zie je breken de Verenigde Staten en China. Maar goed, als er meer gegevens zijn, dan hoort u dat wel. Zoals u weet, verzorg ik dit programma 3 keer in de week. Dus we zitten nu op woensdag 28 juli 2021. En er zijn ook programma's. Er zijn programma's op vrijdag, nacht, ja, 12:30 in de nacht. Vrijdag op zaterdag is een andere versie van dit programma. En op zondagnacht een derde uitzending. Telkens in diezelfde sfeer. Het op een kritische manier bespreken van de Surinaamse recente politieke ontwikkelingen. Verder, wat Tokio betreft, kan ik vermelden dat Kiran Batlu, die ik de vorige keer heb genoemd, dat is de Nederlandse windsurfer met Surinaamse roots. Ja, de naam Batlu is bekend in Suriname. En die Kiran was al 2-voudig wereldkampioen. Dus eigenlijk is hij een oude rot in het vak. En, maar hij is gedisqualificeerd bij de 5e ronde, heb ik begrepen. Dus we moeten even afwachten hoe er gerapporteerd wordt over de prestaties. Want ik lees in de pers en over de andere media verschillende interpretaties. Anderen die berekenen nog zijn kansen om goud te halen. Dus ik weet niet of die er wel of niet in zit, want ik ben niet op de hoogte van de aard van de windsurfcompetitie. Daar gelden bepaalde regels, wat je wel en niet mag doen. Dus laten we toch voor Kiran blijven duimen. Kiran Batlu, die het heel goed doet op de Olympische Spelen en waarvan je zeker meer zult horen. Het enige wat ik kan zeggen, wat ik heb kunnen natrekken, is dat hij de opvolger is van de Nederlandse kampioen die voor hem was met windsurfen. En dat is Dorian van Rijsselbergen. Ja, dat was de vorige Nederlands kampioen. Die het ook in Tokio moet opnemen tegen Kiran. En Kiran is dus behalve Nederlands kampioen ook een aantal keren wereldkampioen geweest. Nou, we zijn trots allemaal dat wij als Surinaams land toch via Kiran Batlu internationaal in de windsurfsport even van ons hebben doen horen via Kiran Batlu. Proficiat. En ik wacht vol spanning op de verdere resultaten. Dan wil ik erop wijzen dat ik heb altijd die mededeling van die woensdag, omdat het zo kort op die zondag valt. Je kan precies zeggen, is 1 vette dag zit er tussen. En dan is er in Suriname niet al te veel veranderd in de politiek, maar het gonst op internet en op de sociale media allerlei niet prettige berichten over Suriname, zeker wat de criminaliteit betreft. Het is een moordpartij van je wens. Spalt is niet juist te worden, maar je kon het zien aankomen dat wanneer je berichten leest over wapens die zijn ontvreemd, dan betekent dat die wapens gebruikt gaan worden toch. Dus als een wapen weg is uit een magazijn, dan is de tweede vraag die onmiddellijk gesteld kan worden. Ja, moeten we vriezen voor gebruik van de verdwenen wapens en hoe gevaarlijk is het dan? Maar je ziet in Suriname gaat de berichten over criminaliteit gewoon door. Nu is er weer in de Julianastraat, heeft er een schietpartij plaats gehad tussen buitenlanders. Het blijkt Dominicanen te zijn, dus wanneer wij dat horen, dan weet je dat niet direct de Surinamer het doel is en ook niet de veroorzaker, maar dat het dus nu ook buitenlandse gasten zijn die het leven een beetje gevaarlijker maken in Suriname, doordat men net als in een western lukraak op elkaar schiet bij het minste en geringste. En dat moeten we niet hebben. Natuurlijk in Suriname met zijn houten huizen en zijn wit geschilderde ramen en deuren. Dat is een inbreuk op de hele privacy van heel Suriname. Want je zult maar geraakt worden door een verdwaalde kogel, dan heb je echt problemen. Verder, want dan is het begin van een hele lange lijdensweg. Verder heb ik wat Suriname betreft nog een paar dingen te zeggen over Nederland, ja. Want in Nederland, in Amsterdam namelijk, is op 26 juli, is naar aanleiding van die viering van de geboortedag van Louis Doedel, zijn officiële naam luidt Louis Alfred Gerardus Doedel. Die is jarig. De man is op 26 juli 1905 geboren, de Paramaribo. En hij is op een gegeven moment is hij op Curaçao beland. In 1928 is Louis Alfred Gerardus Doedel naar Curaçao vertrokken. En hij heeft daar heel even het werk gezocht. Het is iets wat bijvoorbeeld ook de KOM heeft moeten doen. Dus al die Surinamers die in die vroege vooroorlogse jaren naar Nederland zijn geweest, die hebben werk moeten zoeken om daar leven te kunnen blijven. En die hebben ook keihard gewerkt. Ze hebben dat gevonden en hebben er ook keihard aan gewerkt. En deze Louis Doedel, die vertrok vanuit Suriname in 1928 naar Curaçao, waar hij ook werk vond. En hij vond ook werk, heb ik begrepen, bij de Venezolanen. Ja, of hij precies in Venezuela is geweest, kan ik niet met zekerheid zeggen, maar er waren Venezolanen op Curaçao waarmee hij optrok. Dus dat wordt wel gezegd, en dat hij dan voor de Venezolanen werkte in de functie van hulpcommis belastingdienst. Dus dat wordt wel vermeld. En dat hij dus op een gegeven moment in Suriname in de problemen kwam, omdat hij kwam in aanvaring met de gouverneur destijds, want hij was actief in de vakbeweging al in op Curaçao. Was hij actief? Hadden ze hem in 1930 uit Curaçao gezet, ja, en is hij naar Suriname vertrokken. En heeft hij zich in Suriname ook weer met de vakbeweging bezig gehouden om de mensen te organiseren en bewust te maken van hun rechten in die arbeidsverhoudingen die toen aan de orde waren. Het waren dus de eerste multinationals uit de verschillende rijke Europese landen en Amerikanen die naar die derde wereld trokken en daar van alles deden. En of mensen, ze lieten de Afrikanen van alles doen. En daar kwam Doedel voor ze op. En Doedel die is op een gegeven moment in aanvaring gekomen in Suriname met de autoriteiten. Het verhaal luidt dat hij op zijn Surinaams gezegd een van die dagen van actie zijn bil heeft gepierd voor de gouverneur. Surinamers hebben een uitdrukking, je pierie billen. En dat heeft Doedel letterlijk gedaan. En het was dan zo ongegeneerd van in die tijd dat je wel haast gek moet zijn om zoiets te doen. Men heeft hem toen gek verklaard. Met allerlei valse dossiers heeft men de man opgesloten. En Doedel is opgesloten gebleven tot 43 jaar later, toen hij op 75-jarige leeftijd in de gevangenis stierf. Dat hebben wij Surinamers, andere Surinamers, aangedaan, zonder dat iemand er werk van heeft gemaakt om deze man te bevrijden uit die positie waarin hij verkeerde. Ja, dus ik hoorde een stemmetje, maar ik ga gewoon door. Dat, als er wat is, hoor ik het wel. Verder word ik telkens, ik weet niet of ik er blij of mistroostig van moet worden, dat ik telkens berichten zie verschijnen in het nieuws, dat er weer, nu heet het dat er 50 tot 100 mangrovenbomen zijn geplant. Ja, en dan zet ik diezelfde namen weer, dan is het weer professor Nijpaal van de Universiteit van Suriname, die samen met iemand weer mangrovenbomen planten. Maar je krijgt geen overzicht hoe men het kustprobleem aan het aanpakken is in zijn geheel. En telkens een berichtje over het planten van een paar mangrovenbomen. Terwijl we een kustlijn hebben van tussen 400 en 500 kilometer. Dan is het een meerjarenproject als je dat door 10 studenten van de Antonovam Universiteit laat onderhouden. Dus ik weet niet in hoeverre ik het serieus moet nemen dat er wat met die Surinaamse kustwacht wordt gedaan. En ik zeg dit doordat ik beschik over een perceel aan de Atlantische Oceaan, dat ik geïnteresseerd was in de mate waarin men die kustlijn serieus bewaakt en serieus rekening houdt met de zeespiegelstijging die al door deskundigen die het hebben over klimatologische veranderingen al jaren wordt aangekondigd. Je krijgt dus geen overzicht. En dat is altijd mijn kritiek. Ik heb een structurele kritiek op bijna alle berichtgeving in Suriname, dat die berichtgeving de hooi en de gras is en niet systematisch een totaal beeld geeft van de stand van zaken. Dat geldt ook voor die berichten over de corona. Ik heb de vorige keer ben ik stil blijven staan bij de minister van Volksgezondheid, maar dat ga ik niet elke week doen om bij één minister stil te blijven staan. Maar het is toch altijd de vraag omdat het onderwerp in de actualiteit is, namelijk in welke mate slagen de autoriteiten in Suriname erin om de coronapandemie in Suriname te bestrijden of tegen te houden of de bevolking te beschermen. Tegen welke vergevaren meet je die bescherming af? Wordt het erger of wordt het minder erg? Dat soort zaken, daar zijn we in geïnteresseerd. En je krijgt die informatie echt niet makkelijk in Suriname. Men bericht van alles, maar niet waarover men moet berichten. Maar goed, laat me positief blijven. Ik ben positief. Dan heb ik het even over wanneer je hoort dat een man wordt betrapt met schildpad-eieren. U weet dat de Aikanti, die grote schildpadden, die zeeschildpadden, dat het een beschermde diersoort is. En wanneer je hoort dat in Suriname mensen gesnapt worden met honderden, zo niet duizenden, van die KP-eieren in bezit, dan hebben we te maken met een smokkelaar sowieso. Maar ik ga een stapje verder. Een man met zoveel eieren is niet een enkelvoudige smokkelaar. Die eventjes, omdat die krappe eieren lust met een paar van doorgaan gaan. Nee, het zijn systematische berovingen als het ware van die eieren. En dan moest ik even stilstaan bij een naam van een gearresteerde man, die dus met een paar honderd krappe eieren is gesnapt. En die man heet Bakroe, ze noemen hem Bakroe. Die heeft natuurlijk een echte naam, maar alias Bakroe. En toen dacht ik, ja, die Surinamers zijn goed in het geven van bijnamen. Want een Bakroe is zo'n bosgeest die s'nachts opereert. Ja, dus deze man wordt s'nachts, want ja, die eieren worden echt niet overdag gestolen. Maar in de nachtelijke uren kruipt men op het strand om die schildpadden eieren te stelen, te roven, moet ik eigenlijk zeggen. En meneer Bakroe, die is dus gearresteerd. En hij moet dus nu afwachten wat zijn straf zal zijn. En ik zeg het eerlijk, ik ben een voorstander dat men een betere campagne moet houden. Ik weet niet of het moet vanuit Conservation International of vanuit die regering, dat men mensen die schuldig maken aan milieuschade. Of dit soort dingen, diefstal van krappe eieren, et cetera. Dat die zwaarder gestraft moeten worden. Want die Surinamers die worden aangehouden en een boete krijgen van een paar SRT's, die lachen ze dan aan. Omdat je krijgt een boete en misschien verkoopt die man één krappe ei, heeft hij die boete al terugbetaald. Dus die boete doet ze niet, houden rekening met die boete zelfs. Die man heeft die boete heeft die al klaar liggen in zijn bovenzak van zijn overhemd. Dus hij treurt er niet om, laat het zo zeggen. Men treurt er niet om. En men is de volgende keer eenvoudig weer op pad om die Aikanti te ontdoen van zijn eieren. En moet u daarvan, als u weet hoe die verhouding scheef ligt bij die zeer schildpadden, dat ze duizenden eieren leggen en dat de kans dat de aantal van die eieren dat die gebroed kunnen worden en een nieuwe generatie opleveren, is enorm klein. Er gaan dus heel wat schildpadjes die gaan dood. Ja? En dan zie je dat die paar die overleven, daar wordt zwaar op gejaagd, illegaal. Dus gaat het ook niet lang meer duren of het zeeschildpad in Suriname zal ook op zijn retour zijn. Maar goed, dat is dus over het zeeschildpad. En dan heb ik nog nieuws dat in november van dit jaar het vonnis kan worden verwacht tegen Hoefdraad, ja, die nog steeds voortvluchtig is. Dan is Suriname opgeschrikt door het feit dat Surinaamse studenten die in Cuba studeren, dat de regering van Suriname het college geld niet heeft betaald voor die studenten. Dus die studenten die schreeuwen om hulp vanuit Cuba. En dan valt het me weer op het volgende. Dat de antwoorden komen vanuit alle hoeken, maar niet uit de hoek waar ze moeten komen. Als Surinaamse studenten in het buitenland problemen ondervinden en daarover klagen, dan lijkt mij de zaak van studenten die in het buitenland studeren, lijkt mij een onderwerp voor de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Maar wanneer je ziet dat dan Brunswijk een antwoord geeft, dan geeft meneer Achaibersing, de minister van Financiën, geeft de antwoord. Dus het is een potje, een ratje toe in Suriname. Dus allerlei mensen laten zich uit over allerlei dingen. Diegenen die dat onderwerp tot hun jurisdictie moeten rekenen, dat ze worden betaald om dat te bewaken, dat die hun werk niet goed doen, die praten niet. Die hoor je niks zeggen. Dus ik herhaal, het zei meneer Achaibersing, sorry meneer Achaibersing, de minister van Financiën, die heeft gereageerd in de assemblee. Het is Brunswijk, die zich met bijna alles bemoeit, waarmee hij denkt dat hij zich moet bemoeien. Hij wordt door niets gehinderd. Die heeft uitspraken gedaan die er allemaal op neerkomen van het kan niet, we zullen ervoor zorgen dat het geld waarover die studenten moeten beschikken, want het gaat altijd om geld, dat het niet betaald is door de Surinaamse overheid en dat die studenten dus kans lopen dat ze studeren maar geen examen kunnen doen straks en niet met een diploma naar huis kunnen keren. Dat is de consequentie en dat moet men serieus nemen. Die Surinaamse studenten hebben geklaagd dat ze zover moeten komen dat ze via de sociale media moeten klagen, omdat naar hun zeggen, en ik geloof hen, het feit dat ze laten zien dat ze de initiatieven zelf nemen. Ze hebben getracht om contact op te nemen met de regering, maar ze kregen nul op het rekest. En nu doen ze dat via familieleden. Ja, en dan krijgen ze uit alle hoeken antwoord in het parlement, maar de situatie verandert niet. En dat is eigenlijk de sfeer in Suriname, dat er wordt gebabbeld bij het leven, maar normaal is seki. Er wordt niet efficiënt gehandeld in geval van problemen of ja, problematiek, zullen we zeggen, de problematiek. van studenten in Cuba. En dan wil ik even wijzen op de kwestie. Over Doedel ben ik even iets vergeten te zeggen. Dat het naar aanleiding. Ik heb het een en ander naar voren gebracht, omdat er door het FNV natuurlijk hier in Nederland een zaal in Amsterdam is vernoemd naar Doedel, naar aanleiding van zijn geboortedag, naar aanleiding van zijn verjaardag. Ja, heeft het FNV een zaal in Amsterdam van het FNV vernoemd naar Louis Alfred Gerardus Doedel. Ja, dat was eigenlijk de essentie wat ik eventjes over het hoofd te zien. En dan wil ik erop wijzen dat in Suriname, terwijl we eigenlijk zo'n beetje het einde van het we gaan naar het einde van het jaar, en dan zie je dat het nieuws of de kracht uit Suriname nog steeds is dat men treurt om de 47ste verkeersdood als een bromfietser in het verkeer. Er sterven veel bromfietsers. Maar dat is altijd zo geweest in Suriname. Er zijn bromfietsers die dus in het verkeer de dood vinden, omdat ze ontzettend slordig en gevaarlijk rijden. Maar in ieder geval, de 47ste verkeersdode betekent dat als een jaar 52 weken heeft, dat die 47ste verkeersdode verdacht dicht in de buurt komt van die 52 magische doden die samen één dode per week vormen. En dat wij, dat had ik voorspeld, dat het ernaar uitziet dat het aantal verkeersdoden in Suriname, dat al in de vorige jaren 1, zoveel was, dus het is ietsjes meer dan één persoon, dus dit jaar niet naar beneden zal gaan. Dus het zal weer 1, zoveel doden worden per week die in Suriname in het verkeer sterft. Ja? En dan heb je gangmakers natuurlijk die verkeersdoden gaan vergelijken met die coronadoden. En dan posten ze op Facebook en op internet. En de sociale media via hun mobiel. Dan vergelijken ze het aantal doden. En dan beweren ze dus dat omdat corona veel minder doden heeft veroorzaakt in Suriname dan verkeersdoden. Dat is dan de bewijsvoering dat corona geen pandemie zou zijn. Nou, dat is allemaal te kort door de bocht, te goedkoop. En ik heb u al gezegd, ik hou me er niet mee bezig. Maar laten we de besmetting door corona toch wel serieus nemen. En gaat u uw virus halen, uw vaccinatie halen, hoor. Dus we hebben er niets aan. Ik heb zojuist ook aangegeven dat in het binnenland de medische zending die maakt zich sterk om de propaganda op te voeren, om de binnenlandbewoners te wijzen op de ernst van vaccinatie, omdat zij door hun leiders voorgelegd zijn dat corona is van die wit man en niet hoort in Suriname. Is men dus niet bereid zich te laten vaccineren, wat één vrijheid inhoudt, maar de andere vrijheid is dat wanneer het blijkt, en dat wijzen de cijfers in Europa en elders in de wereld, wijzen dat uit, wanneer blijkt dat wanneer men die doden analyseert, van wie gaan er dood, en het blijkt dat 100% van de doden niet gevaccineerd is. En die percentages, omdat men niet exact de gegevens heeft, in Europa schommelen de resultaten van het onderzoek. Die schommelen tussen de 95 en de 100%. Dus van de mensen die sterven, blijkt tussen de 95 en 100% niet gevaccineerd te zijn. Dus if in het dekafak zijn, joh, dit in een film. Als je ziek wordt. Ja? En dan heb je van die optimisten die zeggen: ja, maar dat is als je ziek wordt. Misschien word je dan ook niet ziek. Nou, laten we dat hopen. Maar dit was het dan voor deze keer. Want ik zie dat de tijd om is. Ik blijf aan de lijn, zoals ik met Iwan heb afgesproken, om eventuele vragen die er zijn, of andere onderwerpen die men besproken had willen zien, dat ik daarop zou kunnen reageren, naar aanleiding van vragen van luisteraars. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Milier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht.
Ja, Ludwig, bedankt. En de luisteraars die in elk geval vragen hebben, die kunnen op dit moment bellen vanaf nu 020-688-1133. Ja, Dennis, goedemorgen. Ja, de vraag.
Goedemorgen, Iwan. Goedemorgen, meneer Ludwig vanuit Nijmegen.
Goedemorgen.
Ja, ik heb alleen het tweede gedeelte geluisterd van Iwan vandaag, want dat was een kleine storing. Maar u heeft aangegeven dat de case van meneer Hoefdraad verschoven is naar november. Ik heb dat ook gelezen, maar onduidelijk is wat de reden is van de case. Wel gaat er een filmpje rond waar mevrouw Neus een gesprek heeft gehad met meneer Oosburg, waar bepaalde zaken met bewijsmateriaal van meneer Oosburg naar buiten zijn gekomen omtrent deze hele zaak, waarbij de PG duidelijk een hele vieze rol heeft gespeeld, dat bepaalde mensen zeg maar het hand boven het hoofd wordt gehouden in deze zaak. Wat, kunt u mij daar iets meer over geven als dat de reden is dat deze zaak verdacht is naar november, doordat mevrouw Marcia Neus en meneer Oosburg plotseling naar buiten zijn gekomen met bepaalde documenten? Ja, dat is mijn vraag.
Oké, bedankt.
Dankjewel.
Ja.
Ga je gang, Ludwig.
Ja, even ja.
Heb je dat filmpje gezien?
Ja, ik heb het gezien. Ik heb het filmpje ook gezien.
Oké.
Okay. Waarbij. Maar ik ken die standpunt van meneer Marcel Oosburg. Die het is niet nu dat hij ermee komt, die dus vindt dat de onrechte Hoefdraad wordt van het een en ander wordt beschuldigd. Kijk, wat moet ik daarop zeggen? Het punt is, ik laat even in het midden, het is niet aan ons burgers om te gaan zeggen of hij wel of niet schuldig is. Er is natuurlijk wel een aanleiding. Ja, en meneer Oosburg heeft gelijk als hij wijst op inconsistenties. Als hij erop wijst dat A, dingen die gebeuren, men moet zich houden aan bepaalde protocollen. En dan zijn er dus meer mensen die boter op hun hoofd hebben. Die hoeft dat alleen. Als het zo zou zijn dat er onoorbare dingen zijn gebeurd. Maar dan zie je dus dat er. Hij is voorzichtig, want dat is weer een punt op zich. Als iemand gevonnist moet worden, maar de man is bij verstek, hij is niet aanwezig. En anderen die voor een soortgelijk vergrijp zijn aangehouden, ja, dan heb je een hele rare situatie, heb je dan, wat eigenlijk die hele rechtsgang onbetrouwbaar maakt. En dat gaat in het voordeel van de kritiek van meneer Marcel Oosburg werken. Want dan kan je afvragen hoe serieus neemt de rechterlijke macht zich in Suriname. Dat men, kan men van schrik in de ogen aankijken en hem van het een en ander beschuldigen, terwijl de Hoefdraad niet te vinden is. Dus ik vind dus de hele gang van zaken, en dat het dus een niet-advocaat is, meneer Oosburg, die in feite dan op de brug moet springen voor Hoefdraad. Dus de dingen die hem te lasten zijn gelegd. Ik vind het wel moeilijk. Dus het komt erop neer, omdat dit een politieke kwestie is. Ja, en kijk, laat me één principe even goed uitleggen. Dat heeft een Nederlandse professor. De Nederlandse professor heeft dat ding al een keer aangekaart. En ik ben het in de grond der zaak met die professor eens. Dat die wijs bij het ontbreken van bestuursrecht in Suriname. Is het eigenlijk oneerlijk dat je iemand die bij een bank werkt. Nou, dat ding in algemene zin zeggen. Als je iemand die bij een bank werkt en die een fout maakt, een rekenfout, of hij boekt een post niet goed, of hij denkt dat er geld is in een kas om een elite te zien. En hij gebruikt het geld voor andere doeleinden, et cetera. Dus het komt uit meer administratieve onvolkomenheden. Dan is het eigenlijk niet terecht dat je direct, als er een administratieve onvolkomenheid is, direct met strafrecht iemand of een betrokken persoon ophangt.
Ja, ja.
Ja, dat is eigenlijk wat niet goed is in Suriname. En dan wordt het hele verhaal wordt vaag.
Ja.
Want ja, het wordt dan een politieke kwestie. En de vraag is, kun je mensen direct strafrechtelijk vervolgen? Daar gaat het om. Wat is de moeite waard om, wanneer het blijkt niet goed te zijn, direct de mensen op te pakken en in de gevangenis te zetten. En de inconsistentie gaat natuurlijk ook voor meneer Boutersen. Want er is voor één, er is voor allen. Waarom wordt meneer Boutersen nooit opgepakt? Terwijl hij voor een heel gruwelijker ding direct staat. En iemand die een aantal cijfertjes of een paar commas verkeerd heeft geplaatst. En misschien met geld ervan door is gegaan van de bank. Maar dat moeilijk aan te tonen is, je moet echt grondig onderzoek doen, dan kan je die dingen niet met elkaar vergelijken. En je kan zeker niet de mensen die administratief bezig zijn geweest, zoals Van Trik en die andere mevrouw, die nu ook is gearresteerd, je houdt die mensen in detentie, in gevangenschap, terwijl de anderen die eigenlijk voor hetzelfde vergrijp ook moeten worden aangehouden, de dans is ontsprongen omdat die er niet is. Dus die dingen zijn oneerlijk. En daar heeft meneer Marcel Oostburg wel een punt. Maar voor de rest ga ik niet in de diepte hoor, want het is een politieke aangelegenheid. Ik vind als er is geknoeid met gelden van die bevolking, dan moet men boeten. Maar ik ben eens met die Nederlandse professor die heeft gezegd dat het tijd wordt dat we het bestuurs- en het ambtenarenrecht in Suriname onder het licht houden of tegen het licht houden. En moderne aanpassingen plegen, zodat ambtelijke functionarissen ja, niet strafrechtelijk direct vervolgd kunnen worden. Ik weet dan ook wat voor manifestatie is dan ook, dat men eerst goed onderzoek moet doen en een andere bewijsvoering moet hebben dat die mensen strafrechtelijk vervolgbaar zijn. Dat is dus wat ik te zeggen heb over deze kwestie.
Ja. Op dit moment is er niemand aan de telefoon. Ik merk dat ik net iemand had, maar die is weg. U kunt nog bellen voor vragen 020-688-1133. Ik heb iemand aan de telefoon. Goedemorgen, met wie spreek ik?
Ja, goedemorgen, meneer Verrij. Over de studenten, meneer... Of goedemorgen, luisteraars. Yo, meneer Bochsen, meneer Ludwig. Over de studenten, dat moet toch niet alleen gaan over de studenten vanuit Cuba en de hele wereld, Mexico, Nederland, heb je studenten, China. Daar moet een inventarisatie komen om het te bekijken voor hen. En de tweede vraag is Doedel, hè? Doedel had men gek verklaard, dat weet u ook, meneer Ludwig. Maar op een gegeven moment kwam toch een democratische voorzitter binnen de Staten, met name meneer Wijntuin, die is al een mei verleden jaar overleden, die kon er toch een wet gemaakt hebben, want die man was toch niet gek. Dan kon je erna gemaakt hebben dat je hem uit dit psychiatrische inrichting kon halen. En een laatste vraag van mij, de situatie over de Krapa Iksi. Kijk, als ze daar niet aan werken, dat je meer van die secret patu kan bewerkstelligen. dan heb je een situatie waarvan je heel veel last hebt van kwallen. Dat zijn mijn opmerkingen en uw vraag hoe u daarover denkt.
Ja, bedankt.
Groetjes.
Ja hoor, bye bye. Ja, Ludwig?
Ja, meneer Vrij. Ik ga direct over tot het beantwoorden van uw vraag. Namelijk die kwestie doedel. Dat is inderdaad dat is op zijn Surinaamse zeggen, Shing Tori, voor heel Suriname, dat wij het hebben toegestaan en toegelaten dat we onverschillig hebben gestaan tegenover zoveel onrecht dat één persoon is aangedaan in een psychiatrische inrichting. En het is toevallig zo dat ik kan er in de diepte over gaan, namelijk de man die is begonnen met onderzoek hiernaar te doen, die heb ik in de jaren 80, die komt uit Nijmegen, en die heb ik bemiddeld om naar Suriname te gaan. En hij is een van de weinigen die deze zaak heeft onderzocht in Suriname. En daarover heeft gepubliceerd. Hij heeft twee boekjes uitgegeven over doedel. Dat is Ben Scholten, de historicus. Ben Scholten. Ja, de man heeft in Nijmegen geschiedenis gestudeerd bij professor Poelhekke. En die is toen door Ernie Brunnings, die toen rector magnificus was aan de Surinaamse Universiteit, aangenomen om geschiedenis te doseren. En toen is deze meneer Ben Scholders, een studievriend van mij, die is begonnen heel serieus onderzoek te doen naar de KOM, Doedel, de Sanders. Ik heb met mijn uitgeverij een boek over die studie van Ben Scholtens uitgegeven. En dat boek heet De opkomende arbeidersbeweging in Suriname. Het is nog steeds te verkrijgen bij mijn uitgeverij. Ik vertelde u al dat ik de uitgeverij, de boekhandel, heb voortgezet in de Gongrijpstraat. Dus men kan gerust het boek gaan bestellen in de Gongrijpstraat in Suriname, maar ook in Nederland via mij. Dat is het boek waarin ook is geschreven over Louis Doedel. Maar even terugkomend op Ben Scholtens, die een historicus, een Nederlander, die helaas door een gruwelijke moord om het leven is gebracht in Suriname. Hij woonde in de Kooststraat en is daar door een aantal binnenlandbewoners is hij op een gruwelijke manier gelyncht. En hij is de man die mij dit volgende wat ik nu ga zeggen heeft verteld. Daarom ben ik even bij Ben Scholtens blijven stilstaan, omdat het me veel doet. Omdat ik persoonlijk erbij betrokken was als uitgever van de boeken over Doedel. En dan moet ik u zeggen, hij vertelde mij dat toen hij naar bronnenmateriaal zocht om zijn boek te schrijven, zijn twee boeken, eentje Louis Doedel, hij heeft ook boeken geschreven over Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog, en het andere is Opkomende arbeidersbeweging in Suriname, wat ik u al zei, dat is een populaire uitgave van een doctoraalstudie, ja, die ik mede heb helpen bewerken. Maar goed, jammer, Ben Scholten is er niet meer, maar hij vertelde me het volgende. Hij zei, toen hij dus bronnen ging onderzoeken, kwam hij erachter dat de gegevens van Doedel zich niet bevonden in de archieven van psychiatrische inrichting. Ja? En hij is toen dus verder gaan dieken, zoals men dat in Suriname zegt. En toen kwam hij erachter dat dat gehele dossier, daar lag het medisch dossier, in beslag was genomen door meneer Weintuin. En meneer Weintuin had die dingen privé thuis gebracht. En ik heb toen, ja, want ik was vrij radicaal in die tijd. Ik vond dat niet kunnen. Ik zei van luister, een archiefstuk is iets voor de hele bevolking. Dat ding moet liggen in de bibliotheek, zodat iedereen die studie wil doen naar Doedel over die materie kan beschikken. Dus dat vond ik niet goed. Dat is mijn één. Toen is meneer Weintuin is heel lang met het medische dossier heeft hij eigen beheer hier en daar gedropt. Ja, dus dat is jammer dat hij er niet meer is. Anders zou je precies kunnen zeggen wat hij ermee heeft gedaan. En toen was de tweede man die op zoek ging naar bronmaterialen, ook het een en ander had gevonden. En ook in eigen beheer had meegenomen. En dat is een onhebbelijke gewoonte. Wat gebeurd is in Suriname, dat we hebben al slechte archieven. En dan gaan in die archieven Jan Rap en zijn maat gaan neuzen. En als men wat vindt, neemt men het gewoon mee naar huis. En de tweede man die zich daaraan heeft schuldig gemaakt is Henk Herrenberg. Henk Herrenberg, die veel goeds heeft gedaan op dit punt, heeft ook veel lawaai gemaakt in de journalistiek over Doedel. Dat er Doedel onrecht is aangedaan. Dus dat is een prima zaak, goede zaak. Maar ik heb het nou niet daarover. Ik heb het over het feit dat toen wij, en met wij bedoel ik dus voor de uitgeverij Masuza, uitgevoerd door historicus Ben Scholtens, die postuum is gepromoveerd, is dus als dokter Ben Scholtens overleden. Dus, en dat hij, toen hij dus die kwestie Doedel grondig wilde onderzoeken als historicus en het internationaal bekend wilde maken, heeft hij niet kunnen werken. Doordat gewoon twee Surinamers, Wijntuin en meneer Henk Herrenberg, met het materiaal privé thuis zaten. Ja, en toen heb ik een beetje tamtam gemaakt. En later is dat materiaal via Wijntuin weer boven water gekomen. En toen heb ik ook bezwaar gemaakt. Ik heb in verschillende kranten artikelen geschreven over die berichtgeving. Die berichtgeving luidde dat de stukken, archiefstukken van betreffende het medische dossier van Doedel plotseling boven water zijn gekomen. Dus die dingen zijn gevlogen, die dingen hebben gehoord, ze zoeken naar ons. En die dingen zijn gevlogen toen naar Suriname en zijn boven water gekomen. Maar niemand geeft mededelingen over wat er met die dingen is gebeurd, of het volledig dossier is. En dat zijn nou de consequenties. Als je die dingen weghaalt uit van hun plaats, in de bibliotheek of in het archief, en jij gaat ermee aan de haal, en je, na een tijdje leg je dat ding terug, dan kan niemand bewijzen of jij alles terug hebt gelegd of maar een deel. En dat is dus eigenlijk de smet die ligt op het blazoen van meneer Herrenberg, Henk Herrenberg, en meneer Wijntuin, hoewel die, ik ga nog steeds uit van de goede trouw, om goede bedoelingen die dingen hebben weggehaald. Maar ze moeten het niet doen. En ze hebben, en dat vond ik het ergste, omdat meneer Ben Scholtens een bakra is, een wit man, toen heeft men de identiteit van die man misbruikt om die man verder toegang tot archieven en bronnen te ontzeggen. Men zei, ja, wat komt die bakra hier doen in Suriname? Dus men heeft gewoon alle deuren voor die man gesloten. En ik weet dit omdat het mijn vriend is die ik zelf naar Suriname heb begeleid. En ik heb er altijd een beetje spijt van gehad, bij wijze van spreken. Dan moet ik niet zo uitdrukken, maar ik ben er emotioneel door geraakt. Omdat, ja, die man is gewoon een bagger die met Suriname niks te maken heeft. En in de moeilijkste tijd van de Surinaamse geschiedenis, dat is de jaren 80, woelige tijd, weet ik die man over te halen om in Suriname te gaan wonen, wat hij ook doet. En die man heeft keihard, iedereen die hem kent, die weet het. Die man heeft keihard gewerkt, heel veel geschreven. En een heleboel dingen die men nu voor granted neemt, en dat vind ik zo oneerlijk van de geschiedenis, dat men die dingen ziet als normaal. Maar ik weet dat Ben die dingen heeft veroorzaakt. Maar ik moet 10 levens leiden om al die dingen te kunnen opschrijven, want ik heb al heel veel geschreven over dit soort dingen. Maar ik ga een voorbeeld geven. Dat huis van Anton de Kom in de Portewerfstraat, daar staat voor het huis een monument. Ja, en eerst was het borstbeeld van Anton de Kom daar. Maar omdat het niet werd onderhouden, er kwamen zwervers, kwamen poepen en plassen tegen dat ding. Ik ben het verplaatst naar de universiteit. Dus het borstbeeld van de Kom staat nu op het terrein van de Surinaamse ADEC Universiteit. Maar er staat nog eens een monument voor de deur. En dat huis, u kunt gaan kijken, het ziet er niet uit. Dus dat komt door ook onder andere een familieprobleem. zoals we er veel hebben in Suriname, dat men dus een oneenigheid heeft over het beheer van het nalatenschap. Nou, dat is ook met de Komse familie gebeurd. Dus het huis is een bewaarplaats voor zwervers geworden, et cetera. Ik weet niet hoe het er nu uitziet, maar tot de laatste keer toen ik daar was, en dat ik was 2 maanden terug uit Suriname, was het nog een hopeloze zaak daar. Verwaarloosd tot en met. En dan ga ik terug naar Doedel. Doedel is hetzelfde. Dus dat er is al weinig opgeslagen. En dan dat weinige wat er is, is zo rommelig. De ene gaat en pakt en brengt terug. Na 2 jaren brengen ze 1 blaadje terug als ze er 10 hebben gepakt. Dus het wordt tijd dat wij onze eigen archieven serieus nemen en die bronnen beter gaan ordenen en natrekken. En mensen die over bepaalde informatie niet mogen beschikken, die mogen die informatie niet naar huis meenemen. Want dat werd gebruikt als argument tegen Ben Scholtens, de historicus die de gegevens van Doedel trachtte te bestuderen. Hij wilde het medisch dossier hebben. En toen heeft men eerst het argument tegenovergebracht dat hij een witmang is en geen Surinamer. En dat dit belangrijke bronneninformatie is. Dat hij dat niet kan krijgen. En 2, ben ik gezegd, hij is geen medicus. En alleen medici mogen het medisch rapport inzien. Want ja, wanneer je psychiatrisch gestoord wordt verklaard, dan is dat een constatering voor deskundigen. Dus hier ben hem op grond van medisch beroepsgeheim, hier ben hem die gegevens onthouden. Dat is even een kleine inkijk die ik heb gegeven over de gegevens waarnaar meneer Vrij heeft verwezen in zijn vraag. En die tweede vraag ging over die schildpadden. En ik wil dit zeggen, het bericht, het signaal wat ik doorgeef, is dat men grappen maakt in Suriname. Dat men zegt dat men aan milieubescherming doet. En dat men Conservation International, men is een heel kantoor met allerlei mensen die in buitenlandse valuta worden betaald, lekkere salarissen krijgen, maar er wordt gestolen bij het leven. En tot nu toe, als u nagaat, die dief die is aangehouden, had als bijnaam Bakroe. Als meneer Bakroe, die, omdat hij s'nachts moet zijn eieren moet gaan stelen, werd hij Bakroe genoemd. Maar het is nog steeds zo dat die eieren worden massaal weggehaald, massaal. En dat gebeurt niet door enkelingen, want dat is de essentie van mijn boodschap. Het is een georganiseerde misdaad. En of dat verband houdt met die koala, daar heb ik geen verstand van. Dat antwoord moet ik u schuldig brengen. Dat was het.
Ja, meneer Vrij?
Ja, goed. Nog even een laatste vraag. Want mijn kritische blik. Ik lees, 135 personen zijn positief bevonden op het coronavirus. 499 personen is er opgenomen. Hiervan zijn 374 negatief. Van de geteste mensen is, luistert u het laatste, 25,1% positief. Waarom, vraag ik mezelf, waarom dat wordt uitgedrukt in percentage? Is het is een onderliggende zaak dat mensen zich misschien niet druk maken? Maar waarom doet men het niet gewoon om te zeggen, nou, zoveel positieve zijn er? En niet in het percentage van 25,1. Meneer Ludwig, u bent aan het woord. Groetjes.
Ja, oké. Okay,
dank u wel.
Ja. Nou, u hebt gelijk. Dus ik wat de statistische, dus de cijfermatige gegevens betreft, ga ik dit zeggen. Er zijn 116 doden zijn er gevallen in de maand juli, waarin we nu ons bevinden. En dat komt neer op, als je dat 30, 31 deelt, dat het meer dan 3 doden per dag is, gemiddeld. En het eind van de maand is er nog niet. Dus het kan best opklimmen tot 4. Maar dat was al de constatering van die stijging, dat we zaten zelfs al op 5 doden en meer. Dat is een beetje aan het teruggaan. Dus die 3 doden is zelfs een teruggang. Maar de manier waarop men in Suriname de cijfermatige gegevens verstrekt is gewoon amateuristisch, is onoverzichtelijk, is onduidelijk. En ik ben blij dat u die vraag stelt, want ik luister telkens, ik neem bepaalde reacties op dit programma van bepaalde luisteraars, neem ik serieus. En het spijt me dat ik zo vaak er niet op inga, omdat de meeste mensen onder pseudoniem reageren. Dat vind ik laf. Ik vind het, waarom het stom is, is het ook laf, want je weet niet hoe je antwoordt. Als iemand zegt, ik heet Coco Diaco, en hij zegt, je moet nonsens, dan ga ik dat niet beantwoorden. Maar ik wil wel op, omdat het gaat om de cijfermatige, wil ik wel op één reactie ook nog buiten meneer Vrij. Heeft iemand opgemerkt, en het is ook iemand die schuilnamen gebruikt en of bijna elke uitzending stalkt met een heleboel onzinnige opmerkingen. Namelijk, die persoon die had dromen dat ik gaf aan, en terecht gaf ik aan, dat die minister verzuimt aan te geven wat de inentingsgraad is, dus de vaccinatiegraad van de Surinaamse bevolking, van hoeveel procent gevaccineerd is. En ik heb het niet over een eenmalige vermelding die eens een keer in de pers heeft gestaan. Ik heb het over het vergelijken van een trend. Dus zodat je dus doordat je de manier waarop je die gegevens presenteert, jij die bevolking een indruk geeft van of het beter gaat of slechter gaat. En dat gebeurt niet in Suriname. En die meneer Vrij heeft 100% gelijk. Het is een ratje toe met al die cijfers. En ik heb altijd kritiek geleverd naar mijn eindigheid. Ik heb altijd kritiek geleverd op een gegeven van wie er allemaal genezen is. Het zou maar worst wezen wie genezen is. Ik ben geïnteresseerd in wie ziek is en wie doodgaat.
Ja, ja. Oké, okay. We hebben heel weinig tijd over. Maar Jan, goedemorgen. Kort.
Ja, goedemorgen, Johan en Ludwig. Ludwig, volgens mij die krappe eieren, hè?
Ja.
Inheemse mogen dat wel zoeken, hè, voor eigen consumptie.
Was dat de vraag?
Ja.
Oké, okay, dankjewel.
Nee hoor, er is een algeheel verbod. Men moet van die krappe eieren afblijven. Want je kan het niet meer, als je dat gaat toestaan, dan zoals ik inheemse ben. Ik ga 1000 eieren stelen en als de politie komt, gooi ik 999 in een boskage. En zeg ik dat ik 1 ei voor consumptie ben gaan halen. Nee, dat is een algeheel verbod. Je moet van die krappe eieren afblijven, man. Het is een beschermde diersoort. En laten we eerst zorgen dat die dieren veilig zijn en kunnen zwemmen in de Surinaamse wateren, dan dat we een ongebreidelde jacht op hun uitoefenen.
Oké. Ludwig, ik wil je heel hartelijk danken.
Ja, oké, Ivan. En het was me genoegen. Dames en heren, ik ben graag weer van dienst de volgende keer. Tot de volgende keer. Odi, odi. Bedankt voor uw aandacht.
Oké, Ludwig. Bedankt. Ja, beste luisteraars, we gaan zo langzamerhand naar het einde van dit programma toe. Ik ga u heel hartelijk dankzeggen dat u bij ons was. We zijn weer eigenlijk vrijdagavond, want we hebben dus niet een programma gepland voor morgen. We zijn er dus vrijdagavond. Mocht het zo zijn dat het kanaal misschien wel open is, dat weet ik dus niet, maar we gaan er niet om vragen, dan gaan wij kijken of wij nog... Trouwens, het programma is altijd afgestemd op radiotamara.org of radiotamara.one. Dat gaat 24 uur door. Dus dan zou dat automatisch, als die andere lijnen open zijn, ook daarop komen. Maar goed, dat zien we dan weer de volgende keer. Nogmaals bedankt voor het luisteren. De mensen die gebeld hebben ook bedankt voor het feit dat u ook vragen gesteld hebt, waardoor andere mensen ook daar wijzer van worden, hoop ik. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Eén ding nog. Denkt u aan Damsco. Het is wel van belang dat wij het een en ander veranderen. En het moet wel. En u bent de enige sponsors van dit programma. Dus doet u uw best om ons, hoe klein dan ook, een bedragje te geven, zodat we de programma's verder kunnen maken. Bedankt. En niet vergeten, de mensen die al een bijdrage geleverd hebben, wil ik heel hartelijk dank zeggen. Elke dag een troon.